Gemeente, als God ter hoge vierschaar steeg, dat is hemelvaart. Toen Jezus Christus uit de doden opstond, dat geloven we toch, gemeente? Ga eens voor de spiegel van het woord staan vanmiddag. En stel uzelf en stel jouzelf de vraag, geloof ik waarachtig dat Jezus Christus dood geweest is en leeft? Want dat is maar niet een natuurlijke zaak, die laat zich ook niet aanpraten. Dat is een openbaring door de Heilige Geest in het hart en in je geweten, in je gemoed. Maar dan weet je het ook zeker, al zou de hele wereld zeggen het is niet waar. Want dood is dood. Dan is het geloof, Hebreeën 11 vers 1, het bewijs der zaken die men niet ziet. Dat is het geloof, gemeente. De Heere is waarlijk opgestaan en de Heere is ook naar de hemel gevaren, ondanks wat de mensen en theologen de eeuwen door daar allemaal van gezegd hebben en geschreven hebben. Hij is aan de rechterhand Gods. Moeten we ons dat bedenken, gemeente? Dat hij nu, terwijl ik hier sta te prediken in zijn naam en in zijn opdracht, zit ter rechterhand Gods, hij die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Ziet u hem? Want door het geloof ziet Gods volk hem. Wij zien Jezus. Hebreeën 12. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. U niet, gemeente? Of wel? Door het geloof. Nee, het is nog niet een aanschouwen van aangezicht tot aangezicht. Maar juist door dat geloof, waardoor wij zien, door een spiegel in een duistere reden, dat wil zeggen in het grondwoord staat daar een gebroken beeld. Als je een klap op een spiegel geeft, dan worden het allemaal van die kleine stukjes en dan krijg je niet meer het hele beeld te zien als je ervoor staat. Wel, zo'n woord wordt daar gebruikt. Dat is nou het geloof. Wij zien het door een gebroken beeld, maar we zien het wel. En wat we zien maakt ons nieuwsgierig. Als u begrijpt wat ik bedoel, dan is er ook dat verlangen naar straks. Hij komt. Hij komt om de aarde te richten en de wereld in rechtmatigheid en al het volk dat hij verlost heeft zal straks zijn aangezicht zien. Wat een dag zal dat zijn, gemeente. Dan zal niemand meer zeggen, ik ben ziek. Daar zal alle treuring weg zijn als sneeuw voor de zon. Dan zal het volmaakt zijn in de liefde. Dan zal de bruid de bruidegom lief hebben met een volmaakte door hem zelf geschonken liefde in gereinigde harten. Gemeente, die dag waarin God alle tranen van de ogen zal afwissen. En het echt zal gebeuren wat we lezen in Gods woord, vergetende hetgeen achter is, strek ik mij uit naar hetgeen voor is, tot de prijs der roeping Gods die in Christus Jezus is. Gemeente, wat een werk van de Heere, wat werkt de Heere ook aan ons. Dat deed hij toen en dat doet hij vandaag nog, want de Heere is langmoedig over ons. En daar schrijft de apostel bij, hij is langmoedig omdat hij niet wil dat sommigen verloren gaan. Dat wil de Heere niet. Wat wil de Heere dan wel? Hij wil dat ze allen behouden worden. Dat wil de Heere. Gemeente. Dat is het denken over de Heere. Niet dat hij niet wil, maar dat hij wel wil. De Heere wil wel, gemeente. Dat is een omslag in het denken, ook als je naar de Heere gaat en als je een gebedsleven kent. Dan ga je de Heere anders zien. Hij wil wel. Hij wil zondaren zalig te maken. Hoe weet ik dat nou? Wel, dan zie ik op het kruis. Hij heeft er zijn zoon voor over gehad. Zijn enige geborene. Dat is wat. Dat is het bewijs van de schrift. Dat God goddelozen rechtvaardigt. En dat God zondaren lief heeft. Het kruis van Golgotha. Gemeente, gaan we daar de week mee in. Zul je daarover nadenken? Zul je daarmee bezig zijn met de kruiseling van Golgotha? Zodat je komt tot aanbidding van deze aanbiddelijke Heere, die zijn ziel, schrijft de profeet Jesaja, heeft uitgestort in onze dood. En gemeente, we gaan naar het gedeelte dat we samen lezen, maar daar kunnen we niet direct naartoe, want er staan gedeelten voor, die moeten we eigenlijk eerst weer op wijzen. Waarom is dat? Waarom moet daar eerst op gewezen worden? Wel, dat is omdat het eerst alleen naar de Joden ging, en dat lezen we in dit gedeelte. De Joodse mensen zaten met dat getuigenis nog wat vast aan het verleden. De Heer Jezus had het immers zelf gezegd, allereerst tot de Joden, eigenlijk alleen tot de Joden. Hij zegt tegen die Syrisch-Fenicische vrouw, ja maar u bent geen Jodin, dus ik heb geen woord voor u. Maar ja, toen ze toch aanhield, en toen ze zei, Heere, de groten der aarde, die laten ook wel eens kruimtjes vallen, zodat de hondjes die kruimtjes oplikken. Ik ben zo'n hondje, Heere, ik wil graag een kruimtje van u. En wat zegt de Heere Jezus dan, jongens en meisjes, zo'n groot geloof heb ik in heel Israël niet gezien. Een Syro-Fenicische heidense vrouw. Gemeente, zo is God. Zo is Jezus Christus. En zo werkt de Heilige Geest, de drie enige God, tot zaligheid. En omdat hier sprake is van het woord dat ook tot de heidenen gaat, dat lezen we immers, die Syrisch-Fenicische mannen, die verkondigen de Heere Jezus, ik kom daar zo op terug, aan de Grieken. Die spreken die taal, dus dat gaat dan gemakkelijker dan dat je alleen het Hebreeuws kent. Als wij in het buitenland zijn, als ik in Frankrijk kom, nou ik versta er geen woord van immers. Dan mag er wel een wonder aan te pas komen als ik er iets van versta. Dat was daar natuurlijk net zo. Maar zij verstaan dat Grieks van die Grieks sprekenden, want er zijn er bij, die komen zelf van Cyprus immers. En daar wordt Grieks gesproken. De Heere gaat altijd middellijkerwijs. En God, jongens en meisjes, God is de God van de taal. Er zijn, ik weet niet hoeveel talen, ik heb het wel eens gelezen, maar ik weet het niet precies meer. Wycliffe en andere vertalers, die zijn daarmee bezig met de talen in deze wereld van de verschillende stammen. In deze wereld dan de Amazones en in Afrika en in Indië en weet ik waar niet allemaal. Waaraan de Amazones nog niet ontdekte stammen zijn die een eigen taal spreken die niemand verstaat. God is de God van de talen. Dat onderscheidt de Heere ook van andere goden. De Heere spreekt, terwijl de afgoden een mond hebben, maar niet kunnen spreken. Ze hebben handen, maar ze kunnen niet tasten. Ze hebben voeten, maar ze kunnen niet gaan. Ze moeten gedragen worden. God is de levende God en dat kenmerkt zich door het spreken. En daarom zijn wij ook naar Gods beeld geschapen. Ook wij kunnen onze gedachten verwoorden, zodat we een ander kunnen duidelijk maken wat we zien, of wat we fijn vinden, of waarover we ons bedroeven, enzovoorts. God is de God van de talen. En hij geeft hier ook die talen te spreken. Tot de verkondiging van het evangelie. Aan de heidenen, niet alleen meer aan de Joden. En dat is geweldig, gemeente. Als u een beetje thuis bent in de Bijbel, dan denkt u wellicht met mij nu aan wat we lezen in de brieven van de apostel Paulus. Dat Paulus zegt tegen de Filippenzen en tegen de Efeziërs in zijn brieven van dat wondere geheimenis dat in het Oude Testament nog verborgen was, waar de profeten in het Oude Testament naastig naar gezocht hebben. En dat ons nu, zegt de apostel, met een streepje onder het woordje nu, in deze tijd verkondigd is. Namelijk dat Christus aan het kruis die twee tot één gemaakt heeft. Jood en heiden. Daarom kan de apostel Paulus ook schrijven aan het begin van zijn brief aan de Romeinen in hoofdstuk 1 vers 16 en 17. Want ik schaam mij het evangelie van Christus niet. Want het is een kracht Gods tot zaligheid. Een iegelijk die gelooft. Eerst de Jood en ook de Griek. En hier wordt het evangelie voor het eerst verkondigd ook aan de Grieken. Aan de heidenen. Hoe komen ze aan die vrijmoedigheid daartoe? Wel, dat komt vanwege die twee hoofdstukjes die ervoor staan. Deze woorden in vers 19 beginnen ook degenen die nu verstrooid waren door de verdrukking die over Stefanus geschied is. Dat zijn exact dezelfde woorden als waar we vanmorgen mee begonnen. Dat betekent dat Lucas, de schrijver van het boek Handelingen, hier de draad weer opneemt van zijn geschiedvertelling. Maar hij heeft het eerst even gehad over die twee zaken die hiervoor staan. Namelijk Filippus en de kamerling van Candacee. Die moor, het huidige Soedan, waar zoveel te doen is, daar kan ik allemaal niet op ingaan, maar als u het nieuws volgt, ook het christelijke nieuws, dan weet u dat ook daar de christenen bij bosjes neergemaaid worden en vervolgd worden, en dat daar steeds weer oorlogen aan de gang zijn. Uit dat Soedan, dat toen geregeerd werd door de verschillende generaties van koninginnen, daar komt die man vandaan. En Filippus die moet naar die wagen toe. U kent de geschiedenis en jullie kennen de geschiedenis. Hij moet zich dicht, zegt dat grondwoord, bij die wagen voegen. Omdat hij anders die man niet hoort spreken. En als hij hem hoort, dan hoort hij ook waarover hij het heeft. Jesaja 53. En hij verkondigde hem Jezus. Hij verkondigt hem Jezus. De ene naam onder de hemelen gegeven, verkondigd aan een heiden, aan een zwart man uit de Soedan. En die andere geschiedenis, Petrus die geroepen wordt als hij bidt op het dak van de leerlooier. En er staan daar mannen aan de deur die roepen hem en dan moet hij mee. Met die mannen immers, hij moet van de Heere mee en dan komt hij bij Cornelius en zijn gezin en zijn dienaren en dan verkondigt hij daar het evangelie. Hij moet zich er later nog voor verontschuldigen in Jeruzalem, want dit zijn prille beginnen, gemeente. De mensen, de Joodse mensen, die begrepen het niet eerst. En Petrus die moet dan echt nog wel wat doen om dat als het ware voor elkaar te krijgen. Wel, dat hebben deze mannen, waar het vanmiddag in ons gedeelte over gaat, die hebben dat geweten. Die hebben geweten van Cornelius. Die hebben geweten dat het evangelie van Gods genade in Christus ook tot de heidenen gekomen is. En daarom hebben ze vrijmoedigheid om te spreken tot de Grieken. En wat verkondigen ze dan, gemeente? Ziet u het staan in vers 20? De Heere Jezus. Dan lezen wij daar zomaar aan voorbij. Wij zijn vergeetachtige hoorders. Net als een vergiet, zeg maar, dan gooi je een vergiethoutje onder de kraan en dan blijven er wel een paar druppen aan hangen, maar de rest loopt er door. Zo zijn wij. Maar het gaat hier om een geweldige boodschap. Ze verkondigen de Heere Jezus. En in het Grieks staat voor Heere, dat weet u misschien wel, het woord Kyrios. En de Heer Jezus werd voor zijn opstanding ook al de Kyrios, de Heere, genoemd. Maar na zijn opstanding krijgt dat de volle lading. Hij is de Kyrios, hij is de Heere der Heren en de Koning der Koningen. Voor hem zal alle knie zich buigen en elke tong zal belijden dat hij de Heere is. Hij is degene die hemelen en aarde geschapen heeft door zijn woord uit het niet. De zeeën en alles wat daarin is. Hij spreekt en het is er, hij gebiedt en het staat er. De Kyrios, dat is de koning der heerlijkheid, de Heere der Heere, gemeente. En die wordt verkondigd in alle toonaarden. Want gemeente, daar zijn verschillende gemeenteleden van Jeruzalem tegenwoordig. En elke wederom geboren christen en christinnen ontvangt een gave van de Heilige Geest. Een openbaring van de Heilige Geest. En zo spreekt de een zoals hij de Heere ziet door genade en de ander weer anders, zodat de veelkleurige wijsheid van deze koning der ere openbaar komt onder het volk. Bent u erbij, gemeente? Bij deze koning erbij geroepen door de prediking van het evangelie. Bent u gekomen? Bent u aan zijn voeten gevallen? Klinken de woorden van die Griekse en Cyreneeëse mannen daar in het midden van dat volk. Kom tot hem. Hij is gekomen om zondaren zalig te maken. Hij is gekomen om zondaren te verlossen van de toorn van God. Over de zonde. God heeft zijn zoon gegeven. En hij is de zoon van God. En wie in hem gelooft, die heeft het eeuwige leven. En die komt niet in de verdoemenis. De bazuin van het evangelie heeft helder geklonken, gemeente. Onder deze mensen, onder deze Grieks sprekende mensen. En dan staat er achteraan heel iets belangrijks. Ziet u het staan in vers 21? En de hand des Heren was met hen. En hierin is iets heel wonderlijks. Want eerst hebben we gesproken over de Kyrios, Jezus. De Heer Jezus. En hier staat weer dat woord Kyrios, maar nu van God, de Vader. Hier zie je de twee-eenheid van de Vader en van de Zoon. Hier zie je de samenwerkingen, als ik het zo mag zeggen, van de Vader door de Zoon in de verkondiging van het evangelie. De Heer Jezus heeft het immers betuigd in zijn wandeling op aarde. Ik en de Vader zijn één. En het Johannesevangelie is er vol van, gemeente. U moet dat maar eens een keer weer doorlezen. En met deze gedachte dat je ziet dat wat de Vader doet, dat de Zoon dat doet op de aarde. Wat de Vader doet in de hemel, vertolkt de Zoon op de aarde. Zij zijn één. Eén in hun bedoelingen. Eén in hun roeping. Eén in hun bewegingen naar zondaren toe. Eén in het feit dat zij samenwerken om zondaren zalig te maken. En dan moet ik er natuurlijk ook bij zeggen, en de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, van wie de Heere Jezus heeft gezegd, die zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Gemeente, wij worden alleen maar zalig door het werk van de drie enige God. En ik ga daar verder allemaal niet op in. Het zal wel noodzakelijk moeten wezen, gemeente, vanwege alle dwalingen omtrent de drie enige God. En daarom heb ik het straks ook gevraagd, gelooft u in de drie enige God? Gelooft u dat Jezus Christus God uit God is en licht uit licht? Dat hij van eeuwigheid tot eeuwigheid de grote Zoon van God is? Ik vraag niet, begrijpt u het? Want wie zou dat begrijpen? Wie kan God begrijpen? Die oneindig is in zijn wijsheid en in zijn gedachten. Maar geloven. En gemeente, dan moet je ook nou weer niet zo gemakkelijk zeggen dat je dat allemaal wel gelooft. Want geloven is ook een gave van deze God. Dat geloof dat heeft de Heere Jezus Christus verworven voor de zijnen. En dat geloof, dat werkt de Heilige Geest in een eerst gesloten hart. En als je dat geschonken wordt, dan ga je geloven. Gemeente, waar leest u dat, dominee? Wel in Efeze 2 vers 8. Daar lezen we, want uit genade zijt gij zalig geworden. Hoe? Door het geloof. En dat niet uit u. Het is Gods gave. Niet uit de werken. Opdat niemand roemen. Dus wat hier gebeurt. In Handelingen 11. Op de prediking van deze mensen. Van de Heere Jezus. Als er dan staat. En de hand des Heeren was met hen. Dan voegt de Heere. De hand van de Heere. Als het ware. Die gaven toe die je nodig hebt om gelovende in de dagelijkse praktijk van het leven te volharden. Nadat je het ontvangen hebt, de hand van de Heere was met hen, met wie? Met die predikers. En dan mogen we als gemeente ook bidden voor de predikersgemeente. Dat uw hand met hen is. Dat uw kracht met hen is. Dat ze de bazuin van het evangelie helder laten klinken. Dat de gemeente weet dat wij op reis zijn naar een nimmer eindigende eeuwigheid. En dat er maar één is die ons daarvan kan redden. Namelijk Jezus Christus en dien gekruisigd. En door het geloof in hem. En als er nou vanmiddag een is die zegt, ja maar dominee, als ik dan zelf niet kan geloven, dan kan ik mij toch ook verontschuldigen. Want ik kan het niet. Dan zeg ik, ben je daar al achter dan, dat je het niet kunt? Heb je het al geprobeerd dan? Of is het alleen maar lippentaal van je? Wat je zo vaak tegenkomt. De mensen praten maar wat aan, gemeente, terwijl het gaat om die ernstige dingen met het oog op de eeuwigheid. Iemand die erachter komt door Gods genade dat hij het niet kan, die wordt dat ook tot nood. En met die nood vlucht hij en zij tot de Heere en zegt, Heere, ik wil het wel, maar ik kan het niet. Kent u die ervaring al, gemeente, en ben je opgehouden te praten, te redeneren? Want als een mens gaat redeneren, dan redeneert hij zich bij het kruis vandaan, want dan gaat hem om de eigen ik. En we moeten naar hem toe, daartoe wordt het evangelie verkondigd, van de Heere, van de Kyrios, nota bene, daar val je bijna bij in slaap, inderdaad. Maar toch van deze Kyrios die de doden tot leven roept. En die laat verkondigen, ontwaakt gij die slaapt. En staat op uit de doden en Christus zal over u lichten. Houd jezelf wakker, gemeente. En kniel voor deze Heere nu onder de prediking in je hart en zegt, Heere, gij zijt mijn heil alleen. Het is nood, gemeente, echt waar. Wij leven maar van dag tot dag. Ik ben bezig dat prachtige boek te lezen van het normale christelijke leven in het normale leven van elke dag van bisschop Reil. Ik raad aan om dat aan te schaffen. Ik ga het met mijn catechisanten van de winter behandelen. Iedere week een hoofdstuk. Wij moeten wijs worden, gemeente, van de dingen die er bij God te doen zijn. En niet maar van de ene dag en naar de ene en de andere zondag leven. En af en toe eens een momentje hebben. Wij moeten ernst maken met onze toekomst, want die ligt alleen in de handen van hem die alle macht heeft in hemel en op aarde. En dat kan, gemeente, want dat lees ik in mijn tekst in vers 20. Ze verkondigen de Heere, de Kyrios, Jezus. En de jongens en meisjes weten wat de Jezusnaam betekent, nietwaar? Dan komt de engel Gabriël van God gezonden voor de troon van de Heere vandaan in de hemel naar de aarde, naar een plaatsje in Galilea, Nazareth. En dan moet hij naar een mensenmeisje van een jaar of 16, 17. En dan moet hij dat meisje verkondigen dat ze zwanger zal worden zonder dat ze een man bekend heeft. Maria. En dan zegt de engel Gabriël, ik moet van zijn vader zeggen dat hij moet heten Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En die naam die hebben ze verkondigd, gemeente. Daar in Antiochië. In die stad waarvan alles te doen was. Net als het Katendrecht in Rotterdam en de Walletjes in Amsterdam en de binnenstad van Groningen en noem het allemaal maar op. Daar hebben ze het verkondigd en de Heere heeft mensen gegeven. Want de hand des Heeren was met hen. Ze hebben Jezus verkondigd, gemeente. En ik mag het vanmiddag ook weer in dit punt destijds doen. Het is straks weer voorbij. Dan is de prediking weer voorbij, gemeente. En dan gaat u weer over tot de orde van uw eigen leven. Maar nu laat de Heere verkondigen dat zijn naam is Jezus. Zaligmaker van zondaren. Job heeft het begrepen. Maar hij moest wel een diepe weg gaan. Maar Job die beleidt in hoofdstuk 19 vers 25. Ik weet Mijn verlosser leeft. Hij weet het. En dat weten is precies exact hetzelfde als dat je het nu weet, door hetzelfde geloof, gemeente, en door dezelfde Heilige Geest. Hij weet het. En hij heeft geloof in het leven in zijn naam. Dat is wat. Dat je de kerk uit mag gaan en dat Gods volk bevestigd is. En dat ongelovigen tot gelovigen zijn geworden. Dat je daar gaat onder de zegen van de Heere die straks op je gelegd wordt. Om uit te gaan in deze wereld als een veranderd mens. Want dat is de bedoeling, gemeente. Je mag komen zoals je bent, maar je mag niet blijven zoals je bent. Het is rechtvaardigmaking en heiligmaking. En de Heere zegt, wees heilig, want ik... De Heere, ben heilig. Gemeente, God is een heilig God. Daar hebben wij nog voor geen fractie kennis van wat dat betekent. Dat God de Heilige is. En dat als we Jezus niet kennen, zoals God wil dat hij gekend moet worden, dan zullen we ons branden aan dit verterende vuur. Gemeente. De Heere Jezus, die liefelijke naam, die hemel en aarde verenigt tezamen. Straks zal er een volk zijn, vergaderd door de prediking van deze ene naam. Door deze ene deur, waar Christus zegt, ik ben de deur. En dat woordje de is heel belangrijk. Er is maar één deur, er zijn niet meerdere deuren, er is maar één deur, zegt dat woordje de. De deur. Waardoor wij moeten binnengaan om behouden te worden. Gemeente. En als u nou niet weet hoe, gaat dan de Heere vragen straks. En zegt Heere, de dominee zegt dat ik door u binnen moet gaan, wilt u mij zeggen hoe ik dat doen moet? En dan zal de Heere antwoorden, hoe? Door zijn woord. Als je de Heere wat vraagt, moet je je Bijbel niet dichtlaten. Want dan krijg je geen antwoord. Begrijpt u, gemeente? De Heere spreekt door middel van zijn woord. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Dat lees ik in dat woord. En de hand van de Heere was met hen. En een groot getal geloofde. Ja, want er komt in Antiochië een grote gemeente. De Heere die geeft veel zegen. En de mensen bekeren zich tot de Heere. Niet tot de wereld, niet tot waar en wie dan ook. Maar ze keren zich juist af van de wereld. Dat woord dat hier gebruikt wordt voor bekering betekent dat ze zich radicaal omkeren. Ze gingen eerst zeg maar die kant op en nu gaan ze die kant op. Ze keren zich radicaal om. De apostel Petrus gebruikte in Handelingen 3 twee woorden voor bekering. En het ene woord dat is metanoia, dat zit op je denken. Daar staat er in de vertaling, betert u dan. Maar in het Grieks staat, ga anders denken. Over wie de Heere is, over wie je zelf bent als een zondaar en een zondares. Over wie de Heilige Geest is en hoe de Heilige Geest werkt. Wat de Heilige Geest doet op grond van de woorden van de Heere Jezus zelf. Dat is zo rijk, gemeente. Bedenk de dingen, schrijft Paulus aan de Colossenzen in hoofdstuk 3. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die van beneden zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. In het bundeltje der levenden bij de Heere. Gemeente, hoe rijk. Als je daarin nou mag delen, wat is dat onnoemelijk rijk, gemeente. Dan is het echt zo, dan zeg je weg wereld, weg schatten. Want je kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Ik heb alles verloren, maar ik ben door Jezus verkoren, wiens eigen, zondag 1 van de catechismus, wiens eigen ik ben. U ook, gemeente, en jij ook. Bij zijn eigendom, of bij het nog het eigendom van die ander. Wij zijn in het paradijs die ander toegevallen met een bewuste keuze. Tegen God, voor de Satan. En een mens gaat niet verloren, dat wordt wel vaak zo gezegd, maar een mens is verloren sinds onze vallen in Adam in het paradijs. En tenzij dat wij door de Heere als een brandhout uit het vuur gerukt worden, gemeente, zullen we nog omkomen met al onze godsdienst en al onze kerkelijkheid en al onze goedigheden enzovoorts, al onze zelfwerkzaamheden, al onze goede dingen die we doen in eigen ogen. We blijven verloren als wij niet in Jezus Christus, in het bundeltje der levenden, bij de Heere zijn. Want alleen, 2 Korinthe 5 vers 17, alleen wie in Christus is, die is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. We moeten verder, gemeente. Vers 22. Ziet u het staan? Als je meeleest in je Bijbeltje, dan ben je er ook beter bij, gemeente. Dan gaat het dubbel op, dan zie je het en dan hoor je het ook. En dan gaat horen en zien je te veel worden, gemeente. Dan zegt ze, jongen, ik wist niet dat dit nou allemaal in de Bijbel stond. Of weet u het allemaal al? Zeg nou eens, weet je het allemaal al? Dat was een volk Israël in de tijd van Jeremia. Die zeggen, nou maar eens op met je gejeremieerde, we weten het wel. Maar wat zegt de Heere, je weet het niet. Je weet er geen snars van. Je bent wijs in eigen ogen, dat noemen we eigen wijsheid. En wij hebben die andere wijsheid nodig, gemeente. 1 Korinthe 1 vers 30. Hij is ons tot de wijsheid geworden. Jezus Christus. Zo bundelt alle schrift zich samen in die ene naam, gemeente, door welke wij moeten zalig worden. Een gerucht van hen kwam tot de oren van de gemeente die te Jeruzalem was. Dus daar horen ze de grote dingen die de Heere doet in Antiochië. Moet je nagaan. Ze horen ervan. In het Grieks staat daar een woord, dat betekent ze horen het, maar het gaat ook naar binnen toe. Ze horen het niet alleen aan, zoals sommigen van ons die anders weer overgaan tot de orde van de dag, maar het gaat ook, het slaat ook in. Ze verblijden zich over het werk Gods in Antiochië. En dan zenden ze namelijk de gemeente Barnabas uit. En Barnabas, dat is, en die wordt genoemd, dat weet u wellicht ook wel, een zoon der vertroosting. Later lezen wij, was een goed man. Gewoon van karakter goed. Die mensen, die heb je, dat zijn mensen die zijn karaktermatig gewoon goed. Daar kun je goed mee te doen hebben. Vriendelijke mensen. Die ogen goed, die zijn niet chagrijnig en zo en dat soort dingen. Zo is Barnabas. Is gewoon een goede man. En ze zenden Barnabas uit. Ik kom daar straks nog wel even op terug, want het is natuurlijk niet voldoende dat je alleen maar goed bent, want dat is mijn ongelovige buurman ook. Bij wijze van spreken. Er is meer nodig. Maar ze zenden Barnabas uit dat hij het land doorging tot Antiochië toe, wat een reisgemeente. Je leest er zomaar aan voorbij. Even in één pennenstreek staat het hier. Een hele reis van Jeruzalem tot Antiochië. En dat ligt in het tegenwoordige Turkije. Dan moet hij Samaria door en hij moet Syrië door. Hij moet bij Damascus langs enzovoorts. En dan moet hij met vele gevaren van dien in die tijd. En dan onderweg verkondigt hij overal het evangelie. Het is een wandelend Bijbelboek. Het is een leesbare brief van Christus. Barnabas. Zo moeten we dat lezen. En als hij daar dan gekomen is, gemeente. En dan mag u mij eens antwoorden. Wat ziet hij dan? Het staat hier gewoon in vers 23. Wat ziet hij dan? Hij ziet de genade Gods. Wat zegt u? Ik zeg, ik lees hier in Gods woord. Hij ziet de genade Gods. De genade Gods kun je dus zien. Dat is iets dat zich openbaart. Hoe openbaart zich dan de genade Gods? Wel, die genade Gods die openbaart zich na het ontvangen van de Heilige Geest, die meekomt door de Heilige Geest van het geloof, dat meekomt in de wedergeboorte. Door dat ontvangen van dat ware geloof werkt de Heilige Geest de vrucht in het leven van hen die de gave van het geloof ontvingen. En dat kun je toch zien. Welke vrucht dat is? De vrucht van geloof en bekering bijvoorbeeld. Mensen gaan opeens anders spreken. Gaan opeens anders wandelen. Krijgen iets van het kom, ga met ons en doe als wij. Ze gaan beminnen. Ze gaan hem beminnen. Ze gaan hem liefhebben. Die zich in de prediking is verkondigd. En die ze door het geloof ontmoet hebben. De Heer Jezus Christus. Ze veranderen van koers. Om het zomaar te zeggen, er komt een dwarse jongen thuis. En die is opeens heel anders geworden. Hij gaat niet meer met zijn vrienden weg naar allerlei ongerechtigheden. Hij heeft andere interesses gekregen. Er komt een meisje dat zich anders gaat kleden dan voorheen, omdat ze niet meer zichzelf bedoelt, maar de Heere bedoelt. Dan zie je de genade Gods, gemeente. En jonge mensen, ook in je ouders. Je ouders waren eerst, of je vader of je moeder was eerst onverschillig. En dan komen ze tot geloof, ze komen in aanraking met de kracht van de Heilige Geest. En dan worden ze veranderd. Let op het woordje worden, ze doen het niet zelf. Maar ze worden veranderd en dat ga je merken. Dan wordt er opeens uit de Bijbel gelezen of anders uit de Bijbel gelezen. En dan is daar een vader die eerst niet hardop bad, die nu opeens zegt, zullen we bidden? Dat is genade Gods die je kunt zien, gemeente. Die je kunt horen. Hoort u het ook? Hoor jij het ook? Hij ziet de genade Gods. Van Galaten 5 vers 22. Die 9 schijfjes van die ene vrucht, geloof, liefde, blijdschap, geloof, goedertierenheid, zachtmoedigheid, matigheid, geloof enzovoorts. 9 schijfjes van die ene vrucht. Doch de meeste van deze is de liefde. Dan gaat het leven beantwoorden aan datgene wat de Heere bedoelt. Gij zult de Heere uw God liefhebben boven alles. En uw naaste als uzelf. gemeente, dan zie je de genade God, ziet u het ook? Of gaan we maar gezapig door van de ene week in de andere? Is het ons wel goed? Zijn we een beetje doodgepreekt? We komen wel naar de kerk, maar we weten het allemaal al. En als de dominee de ene zin zegt, dan weten wij al wat de volgende wezen zal. Gemeente, het is niet mijn bedoeling u op uw plaats te zetten, maar de tijd dringt, want morgen sterven wij. En dan moeten we God ontmoeten. En daarom zendt de gemeente Barnabas daar naartoe. Ze willen wel graag weten, is het nou allemaal werkelijk waar? Is het nou allemaal wel goed? Niet dat wij het alleen maar goed vinden, maar dat de Heere het goed vindt. Is daar werkelijk het werk van de Heere? Wat zullen ze zich verblijd hebben toen ze van Barnabas hoorden? Ik heb de genade Gods gezien bij de enkelingen, bij de gezinnen, in de gemeente. Ik heb de genade Gods gezien. De Heere is daar werkelijk aan het werk. En dan lezen we, en hij was een goed man. Nou, ik zeg het nog een keer, dat woord dat daar in het Grieks gebruikt wordt, dat is gewoon dat hij goed was. Net als mijn goede buurman ook goed kan wezen voor mij bij tijden en ogenblikken. Maar in ieder geval, dat is niet voldoende. En dat staat er ook achteraan, ziet u het staan in vers 24... Een man, hij was een goed man en vol van de Heilige Geest en van geloof. Hij was vol van de Heilige Geest. Hoe moet je dat nou zien? Jongens en meisjes, zal dat nou zo weten, wezen dat je vol kunt zijn van de Heilige Geest, net als dat ik een lege fles vol laat lopen en dat die dan vol is? Nou, dat wordt niet bedoeld. Vol zijn van de Heilige Geest betekent onder de volkomen beheersing van de Heilige Geest. Dan word ik als het ware geleid door de Heilige Geest. Dat is vol van de Heilige Geest. Dan mag je iets inzien van dat beeld dat we lezen in Gods woord in het boek Genesis. Enoch dan wandelde met God. Dan wandel je met God. Als je vol bent van de Heilige Geest. Als je helemaal onder de beheersing bent van de Heilige Geest, gemeente. Zoals Barnabas. En de Heilige Geest is Heere, Kyrios. En hij maakt leven. Gemeente, zijn we onder de volkomen beheersing van de Heilige Geest? Of is daar nog het ontdekkende werk door de Heilige Geest, dat je nu de opstand in je hart al ervaart? Gemeente, om het roer toch niet helemaal uit handen te geven. Ook een klein beetje het zelf nog sturen. Want anders ben ik bang dat ik er alles bij verlies. Dan moet ik u waarschuwen en mijzelf ook. Want de Heer Jezus heeft gezegd, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar die het verliezen zal om mijnentwil, die zal het behouden. Maar gemeente, ik garandeer u, dit heilige werk van de Heilige Geest, en Barnabas heeft daar vast ook weet van gehad, schuurt tegen ons vlees. Maar dat is tegelijkertijd een teken dat God aan het werk is. Als dat zo bij u is, en dat zeg ik ook tot troost. Want dan mag je het ook weten, de Heere laat nooit varen enig werk dat zijn hand begon. Als hij bezig is in je hart om je in te winnen voor zich. En om dan het leven te schenken in gemeente, dan komt het op kennis aan. Ik vrees dat er vandaag velen zijn die geen kennis hebben. En juist degenen die menen dat ze kennis hebben, gaan levensgevaarlijk te werk. Mijn volk gaat verloren, omdat het geen kennis heeft. Hoeveel tijd besteedt u aan Bijbelstudie? Hoeveel tijd besteedt u aan het overdenken van Gods woord? Doe je daar je best voor, want we lezen ook, werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven? Want het is God die in uw werk beiden het werken en het welbehagen, naar zijn welbehagen. Gemeente, hoe staat het er nou met u voor? Ik heb het verschillende keren vandaag gevraagd. En ik vraag het ook gedurig aan mijzelf. Heere, wie ben ik voor u? Ontferm u over mij, arme zondaar. Want ook een dominee moet behouden worden. Er zullen er straks zijn gemeenten. Die zullen zeggen, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd? Dat zijn de dominees. En dan zal de Heere zeggen, gaat weg van mij, gij werken der ongerechtigheid. Ik heb u nooit gekend. Gemeente, wij moeten wel overtuigd worden dat wij echt door het geloof bij hem behoren, die dood geweest is en die leeft tot in alle eeuwigheid, wiens naam is Jezus, zaligmaker van zondaren. En daarom, als dat nog niet zo is, er zullen er ook onder ons zijn die door genade mogen zeggen, de Heere is mij tot hulp en sterkte. En soms is hij mijn lied en mijn psalmgezang. Hij is het die mij heil bewerkte. Die geloof ik hem mijn leven lang. Maar dan zijn er ook gemeenten onder u en ik weet niet wie. De Heere weet het, die hem nog niet echt en recht kennen. Haast u dan, nu, in het heden van Gods genade. Want het woord wordt u verkondigd door een dienaar van de Heere. Die de Heere bevolen heeft, zegt de rechtvaardige dat hem wel zal gaan. De goddeloze dat hem kwalijk zal vergaan. Amen.